De Heere is mijn herder, een machtig drieluik. Vandaag de inleidende preek op de teksten van de psalm. Waar zien wij het midden in het grote hoofddeel van dat drieluik. Wat je veel in kathedralen ziet en zo, bij de orgels ook, die drieluiken. Een pelg, een herder en zijn schapen. Die herder is vriendelijk, draagt een lam, schapen door hem heen. Op het kleinere luik aan de andere kant zien we een pelgrim in een donker dal, al worstelend en zoekend. En op het derde deel van dat drieluik zien we een tafel in een oase in een woestijn. Met die pelgrim daaraan, met alle wonden en toestanden en Jezus daarbij en een zilveren beker. Die overloopt en gebraden lam op een gouden schaal. Vandaag dus de eerste van een zevental preken over Psalm 23. Waarom, gemeente van de Heere Jezus hier op Urk, waarom nou zeven preken over zo'n bekende psalm? Want bekend is die zeker. En ik denk dat bijna elke dominee, als het gaat over een tekst waar hij meerdere keren over heeft gemediteerd en gepreekt, dat het wel Psalm 23 is, vooral bij begrafenissen. Terwijl het ook eigenlijk prachtig bij huwelijken zou passen. Bekend is die zeker, ja, als je googelt op die psalm vind je 1.750.000 verwijzingen. En in heel veel Joodse gemeenten wordt aan het eind van de dienst die psalm opgelezen, gezegd. Waar komt hij vandaan, koning David? Aan het eind van zijn leven, bijna 100 jaar waarschijnlijk, en daar zit hij in het bos van Gored. En hij moest gaan sterven en God vertroostte hem daar in zijn oude dag met voeding van de toekomende wereld en met de lafenis, de drank van de toekomende wereld, van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En hij was er zo door gegrepen dat hij deze psalm ging schrijven, waarin hij zijn vertrouwen in God uitte. En zo kwam in zijn ouderdom het werk uit zijn jeugd, toen het nog een jonge knul was met rossig haar, kwam weer in zijn herinnering. Hij was immers herdersjongen geweest. David, die een carrière maakte van herdersjongen naar koning te midden van gouden paleizen. Een van de meest geliefde psalmen van het Joodse volk en speciaal door David ook voor haar geschreven. Bekend. President Bush sprak erover bij zijn bevestiging eertijds en een of andere mij onbekende rapper noemt het ergens zijn favoriete psalm. Maar dat is niet de eerste reden van mijn keuze om deze preken te maken. Die keuze heb ik vooral gemaakt om twee redenen. De eerste was, wij hebben lekkage gehad thuis in februari. Dat is een hele hoop ellende geworden. En alles is gesloopt van voor naar achter, de vloer eruit, de keuken eruit, in het midden van de kamer hadden we een gashaard, die is eruit gesloopt. Alles opnieuw, meubels weg, nieuwe vloer, nieuwe keuken, nieuwe muren, nieuw plafond. En zo leefde ik dus een paar maandjes in studeerkamer en slaapkamer. En toen dacht ik in die studeerkamer, Heer, laat me nou maar wat nuttigs doen. En toen heb ik in die paar maanden 7 preken mogen maken. En waarom dan die Psalm 23? Tweede hoofdreden, omdat dat bij uitstek evangelie is. Bij uitstek Christusprediking. En als je bij de uitleg van het Oude Testament begint over iets of iemand anders dan Jezus Christus, dan laat je daarmee zien dat je niets begrepen hebt van waartoe het Oude Testament is geschreven. Als je ooit de tijd hebt om op pittig, maar heel mooi boekje te lezen, dan is dat het boek van Kolbrugge, waartoe het Oude Testament. Kolbrugge heeft dat eigenlijk geschreven voor de Joden. En Kolbrugge die disputeerde in het Joods met rabbijnen. En het Oude Testament zegt, die gaat helemaal van A tot Z in de richting van, allemaal over, wijst allemaal op en komt allemaal uit bij Jezus Christus, de gekruiste en de opgestane, de verhoogde en de verheerlijkte. En Jezus zelf zegt, die zijn het die van mij getuigen. Het gaat niet in de eerste plaats over Israël of een land of een volk. Het gaat in de eerste plaats over Jezus. En Israël is er verkoren omwille van Jezus. Nu de inleiding. Op die woorden, de Heere is mijn herder. Op aarde, in het gewone zichtbare leven, wordt het hart van een gelovig mens altijd opnieuw heen en weer geschud en heen en weer bewogen, steeds geslingerd, steeds bewogen. Want geloof en aanvechting horen bij elkaar als een Siamese tweeling. Dat hart van een mens, dat komt altijd duizenden vragen en zorgen tegen. Dat hart van een mens, dat gaat niet zomaar als in een gouden koets, hup, zo rechtstreeks naar de hemel. Het gaat allemaal door duisterheden heen en donkerheden. En hoe moet het allemaal gaan van dag tot dag? Hoe kom ik deze dag weer door als mijn kind van 19 daar koud en stijf ligt? En hoe moet dat verder? En je dromen van een huwelijk in duigen patst. Hoe kom ik door het leven heen? Veel jonge lui hebben daar ook altijd vaak moeite mee. Hoe kom ik door mijn sterven heen? Wat staat me allemaal nog te wachten als je 14, 15, 18, 25 bent? Is het echt waar dat ik geen eigen wegen bewandel, maar op de weg van de almachtige, barmhartige God leef? Bedrieg ik mijzelf niet? Er zijn zoveel zonden in mijn eigen hart en in mijn gedachten en in mijn doen en laten en in mijn ogen en blikken. Mag ik wel op genade hopen? Is er wel een genadige God, verstandelijke aanvechting? Of zijn het maar gedachtenspinsels en fabeltjes die uit het menselijk brein ontsproten zijn? Is God werkelijk, als God er is, mijn God? Mijn deel, leidt hij mij in de waarheid, houdt hij mij wel echt vast? Is dit de weg om zondags in de kerk te zitten, onderweg naar de eeuwige heerlijkheid? Er komt zo akelig veel op ons af en juist bij die jongeren zoveel stemmen die in het oor fluisteren of brullen en in het hart. Jij hebt geen God. En jij hebt geen hulp te verwachten. En je hebt ook geen genade. En je hoeft er ook niet op te hopen. Kijk eens in de spiegel, joh. Je hebt alleen maar schuld en zonde en fouten. Je verkeerdheid zit er duimendik op. Je hebt alles verzondigd. Kijk dan in de spiegel van je leven en van je ziel en vraag het aan de mensen dichtbij je om je heen. Die kennen je het best. Ga toch heen, zegt die boze met je schijnheilige gezicht. En laat je nooit meer zien hier. Waar moet een mens heen als hij er zo aan toe is? Nou mensen, als dat hart van dat mens niet gebroken wordt, en als die mens niet leert om zijn schuld en zijn zonde te erkennen, en als die mens Psalm 51 niet meer zingt en niet meer beleidt en niet meer beleeft, die psalm wordt niet zoveel meer gezongen, zolang zal hij nooit buigen en zolang zal die mens zich nooit aan God overgeven. Integendeel, ik leef liever mijn eigen leven, wat er ook gebeurt, dan dat ik mij overgeef aan God. Dan maar mijn eigen wil. Ik doe wat ik doe, ik wil wat ik wil. Alle overtredingen erbij, stelen, liegen, bedriegen, overspel plegen, echt scheiden, vloeken, ach. En we hebben het vooral gezet op het nummer van genieten. Dat is tegenwoordig het woord in deze generatie. Genieten, genieten, je bent er maar even. Kort duurt het leven, genieten, genieten. Mode wordt van de God van los, van de God van God los generatie. En zo zingen ze dan bij die Nederlandstalige top 10, weet u wel. Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist en zo. Wie zoekt er nog naar God? Wie verlangt er nog naar God? Jaren geleden was er een meisje in Katwijk op mijn hart gedrukt. Die kwam altijd op catechisatie. Schat van een kind. Zo dwars. Zo anti-kerk en anti-God en anti-geest. En toch kwam ze elke keer. En ik was gek op haar. En zij ook een beetje gek op mij, denk ik. En hele verhalen. En ach, dominee. Jaar of 16, 17. Vlieg op met je praatjes. Al dat gepreek. Doe toch wat ik wil. Er is geen oordeel. En er is geen eeuwigheid. En er is geen God. En dan zomaar op een dag, dan preekte ik over, kom tot mij, duid de pros mee, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En toen zat ze te snikken, en alle wapens waarmee ze zich verzet had tegen God, waren uit haar handen geslagen. En toen heeft ze belijdenis gedaan en haar tekst was zelf gekozen. De Heere is mijn herder. Zo is ze daar gevlucht en daar gebleven in de schuilplaats van de Allerhoogste. En geen enkele hulp werd er meer gezocht en geen enkel uitzicht. God and God alone. Gelukzalig die mens, die jongen, dat meisje of die oude vandaag, die zich hier op aarde als zo'n soort schaap ervaart en bevindt. Dat zwerft door de woestenij van de geschiedenis. Die heel vaak mooi is en glad en goed, maar af en toe verschrikkelijk, boosaardig en venijnig en vijandig. En dat eenzaam en verlaten jammert om hulp en zoekt en zoekt en... Ach, wat zoeken wij eigenlijk? Dat schaap dat maar loopt te blaten en niet eens weet waar het naar blaat. Dat jonge mens dat geluk zoekt, maar als je nou vraagt, wat is dat dan geluk? Ben je echt gelukkig? Bent u gelukkig? Ja, het Zoetendal, dat maakt gelukkig, zeggen ze. Wanneer ben je gelukkig met veel geld? Maar een doodshemd heeft geen zakken, zeiden wij vroeger toch? Met veel vakanties en veel buitenlandse reizen. Maar ja, het gaat om die ene reis, pelgrimsreis naar de eeuwigheid. Ben je gelukkig met een man of vrouw of kinderen? Nou, na het aantal echtscheidingen bekeken, dan zijn er niet zoveel gelukkig. Wat is geluk? Ah ja, die vraag heb ik ook vaak gehad als kind al. Wat is geluk? Ik was als kind al heel erg bezig met die hogere dingen en met die dingen van het geheim van waarom mensen elkaar zo kapot maken en zo. En waarom verdriet en waarom pijn en waarom zo'n meid in zo'n auto boem. En weet u wat geluk is? Dat heeft de Heer in mij wel duidelijk gemaakt. Geluk is dat je een herder hebt. De herder hebt. De goede herder hebt. Dat is geluk. En dat maakt gelukkig. Want man en vrouw en kinderen en alle materie moet je loslaten. En trouwens, je moet er toch mee al worstelen en zoeken door het leven heen kruipen. Maar zo zoeken en schreeuwen nog duizenden miljoenen onwetend en onbewust naar Jezus. Of weten ze het niet? Want het schaap moet zijn herder hebben. En het schaap moet zijn herder vinden en tegelijk is het zo ongelukkig dat het zijn herder niet heeft. Maar die herder weet dat ook, dat zijn schaap zo ongelukkig is. Want die herder wil zijn schapen hebben. En hij zal zijn schapen vinden. En waar dat schaap dan ook rondzwerft, angstig en onrustig. Dat je bijna soms niet meer kunt eten. Of drinken, alleen nog maar het gras waar hij je brengt en het water waarheen hij je leidt en laaft. En hoe komen nou herder en schaap en herder bij elkaar? Ach, daar zwerft dat arme beest ergens op deze aarde. Het is allemaal beeldspraak natuurlijk, hè. In een huis, in een auto, op de domineesweg. in een flat, in een café, in een stadion. Maakt niet uit waar. En dan komt er op de een of andere manier een stem, via een kind of een gedicht of een versje of een opmerking. Het kan op allerlei manieren staan. En die stem die fluistert, lees je Bijbel, bid elke dag. En dan zit je plotseling met een stukje uit de Bijbel voor je neus en boek der boeken. En dan sla je het open en dan zeg je, maar mijn God, staat dat daar? Staat dat daar? Hebt u dat gezegd? Ook voor mij? Staat die poort open ook voor mij? Wilt u mijn God zijn en mijn heiland en mijn verlosser en mijn redder? Ach mensen, daar gaat al die dogmatiek van je af. Dan maak je niet meer druk over al die kleine dingen. Dan was daar nood en de nood is weg. En daar was schuld en de schuld is weg. En daar was zonde en de zonde is weg. En daar was wanhoop en de wanhoop is weg. En daar dreigde dood. En angsten pakte je en nu ga je er glimlachend heen. Daar was verlatenheid en eenzaamheid en nu is er gemeenschap en gemeenzaamheid. Daar was geen herder en nu is daar je herder. En hij neemt je bij de hand, vat mijn hand. Ik ben zo zwak en hulpeloos. Zonder uw liefde kan ik alleen niet gaan. Vat mijn hand en dan, o trouwe herder. Ja, dan kan ik zelfs elke storm weerstaan en hij leidt je door het leven. Ja, en via de ark, de stal, waar steeds weer eten is en drinken. En daarom wil ik dat woord nog een keer heel diep in uw geheugen prenten, lieve gemeente. De Heere is mijn herder. Wat een heerlijk schilderij, dat kan alleen maar de Rembrandt van de hemel schilderen. De Heilige Geest, de hofschilder. In het midden dus dat hoofddeel. Daar, een schaap, schapen en een herder. En ze zoeken in de woestenij naar hier en daar een plukje gras als dat er is. En naar een kristalheldere bron waaruit al die schapen kunnen drinken. En die herder ziet er vrolijk uit en hij heeft op zijn arm een wit lammetje. En om zijn nekken gewond. Ach ja, zo gaat dat dan. En dan zie je daar aan de zijkant een pelgrim dwalen. Door een diep en donker. Het is te stikken donker. Je ziet geen hand voor ogen. Niemand die hem geleidt. En hij heeft geen zaklantaarns en zo'n militair apparaat. En hij heeft geen Google Maps en geen mobiel en licht om bij te lichten. Geen zonnestraal, geen maan, geen ster. De dood gaapt hem van alle kanten aan. En hij struikelt en hij probeert zich vast te houden. En rondom doornige struiken. En een afgrond opent zich aan zijn voeten. En overal dreigen ondergang en verderf. Wat een beeld zeg. En toch gaat hij door, moedig en onverzacht. Komt, laat ons voortgaan, kinderen, want de avond is nabij. En toch heeft hij vrede in zijn gemoed, terwijl de kras en het bloed overal zitten en de wonden over zijn lijf. En voor hem uitzweven daar een lichtende stok en een troostvolle staf. En op het derde deel aan de andere kant van het hoofdstuk zien we een prachtig heerlijk licht. Een dal, een oase in een woestijn met de mooiste planten en bloemen en bomen en waterbronnen en palmen. En daar staat een tafel aangericht. Daar zit die pelgrim nu met al die wonden en die dorens en die pijn en die moeite. En Jezus zit ernaast en een blinkende zilveren beker tot aan de rand gevuld met heerlijke wijn. En die gouden schaal met dat gebraden lam erop. En terwijl de pelgrim en Jezus zich daar aan die tafel bevinden. En met elkaar toosten. Snijden de engelen een eindje verder de mooiste trossen druiven af. Rood en wit en de verrukkelijkste vijgen van de vijgenbomen. De dadels bij de dadelbomen. En leggen die in gouden manden om die naar die tafel te brengen. En heel in de verte hoog op de bergen. Omstraald door de zon staat een prachtig slot, een kasteel. Zo mooi. Van het meest zuivere marmer. Met boven de poort een inscriptie met hele grote levensgrote gouden letters. Eeuwige heerlijkheid. En een engel met een lichtgevende staf wijst die pelgrim op dat kasteel. En hij lacht vol vreugde, al is hij bedekt met tientallen wonden, al heeft hij zo ontzaglijk veel pijn en sterft hij 1000 doden. Zie daar de hoofdinhoud van Psalm 23. Nou, daar kom ik, hoop ik, in de toekomst weer op terug met die andere preken. Maar nou, het belangrijkste, daar mag ik nou ook bij horen. Nou mag ik ook zo'n schaap zijn dat zulk een herder heeft. En zo is dat woord van God ook op mij afgekomen, als jonge knul. Jaar of 15, 16, 17, toen was het heel erg bezig bij mij. En zo komt het nu, op dit moment, want je moet niet zeggen je moet bekeerd worden, je wordt nu bekeerd. Terwijl de prediking gaande is, is de geest bezig om Jezus in je hart te prenten. En dat woord komt eraf, dat breekt in dat hart en dat gaat er nooit meer weg. De Heere is mijn herder. Weet u, wij komen in die kerk en dan zitten we vol met van alles en nog wat, hè. Je vakantieperikelen, de opvoeding, je huwelijk, dat arme kind, die begrafenis. Je hebt 1001 dingen, je verkering, je echtscheiding, je hebt de perikelen thuis. En dan komen wij hier met een vol gemoed en dan denken we dat de Heere God nou goed genoeg is ervoor, met eerbied bedoeld. Om zich bezig te houden met al die volle dingen. Wilt u mij beter maken, want ik ben ziek? Wilt u mij een meisje geven, want ik ben nog steeds alleen? Meiden zat op Urk, hoor ik net. Wilt u mij helpen, want ik ben verdrietig? Wilt u mij een beetje extra geld geven, want ik heb het moeilijk? Maar God wist er niet voor om ons met al die dingen bezig te houden. God is niet met onze volheden van onszelf bezig. God is er om ons leeg te maken. Al die volheden van ons moeten eruit. En dan is er plaats. Dan komt er plaats in een mens. Voor wie? Voor de herder. Ja, de Heere is mijn herder. De bokken horen het ook. Die lezen het ook. Maar dat raakt ze niet hoor. Die doen net alsof. Kunnen een leven in de kerk zitten en innerlijk toch volslagen vreemd zijn aan Jezus. Die vertrouwen nog op vlees en op uiterlijkheden en op zichtbare godsdiensten, allerlei religieuze ceremonie. Die gebruiken de godsdienst als zelfbevestiging. Daarom moet je je altijd weer afvragen, hoe oud je ook bent of hoe jong je ook bent. Hè? Altijd weer, ook jullie jongens en meisjes, moet je altijd weer afvragen, is de Heer ook mijn herder? Elke dag opnieuw. Is hij nog steeds mijn herder? En is die herder ook mijn Heere? Het gaat om dat mijn. Om dat woordje mijn. Plot dat het ik en mijn en mij staat er 14 of 16 keer in. Je kunt erover filosoferen. Je kunt erover praten. Maar het gaat om dat woordje mij, dat je het zeker mag weten dat hij die daarboven aan de rechterhand van God zit. En door wie alle dingen geschapen zijn. En die eenmaal aan het kruis hing en riep, het is volbracht, ook mijn herder is. Daar gaan die twee domineesgezinnen, weet u het nog, ik heb het wel eens verteld geloof ik. Op vakantie naar Tirol. Twee vrienden, allebei dominee, vrouw, kinderen mee. Die vrouwen gingen met die kinderen hun eigen programma vullen. En de dominees gingen elke dag een uur, anderhalf uur wandelen in die bergen. En dan praten ze met elkaar als predikanten, als broeder. En kwamen ze een kuddetje tegen, koetjes denk ik, met van die bellen, tingelingeling, en dan loopt zo'n jongen, die was niet meer helemaal 100%, zeggen wij dan, en ze raken wat in gesprek en willen wat weten over herder zijn en over weiden en ook iets verteld over God. En ja, zag die jongen, ja, dat weiß ich, Herr Gott im Himmel, ja. Toen hebben ze hem geleerd in die 3 weken elke dag weer met behulp van de hand. Der Herr ist meine Hirt. De Heer is mijn herder. Ze worden ouder, de kinderen gaan de deur uit, de vakantie komen aan een eind. Eerst overleed de vrouw van de een, toen de andere predikant, toen zijn vrouw. En toen was er nog maar eentje over, al ver in de 80. Die wilde nog één keer kijken naar die plaatsen waar die zulke mooie herinnering had liggen. En hij ging met een begeleiding weer naar dat Oostenrijk toe of naar Zwitserland. En daar zit hij op een gegeven moment halverwege de dag in zo'n herberg, cafeetje, met een bakje koffie of een biertje en een borreltje. En hij ziet die foto van die knul. En hij denkt, die knul die ken ik. En hij vraagt aan die waardin, hij zegt, wie is dat, wie is dat? Die ken ik. Nee, dat is ganz onmogelijk, Herr Pfarrer, dat is onmogelijk. Dat kan niet, dat was mijn zoon, maar die is al jaren geleden overleden, onze jongste zoon. Hij zegt, maar wat deed hij dan? Ja, die jongen die was verstandelijk gehandicapt, of hoe je dat ook, ik vind allemaal die nare woorden. En is er nou eigenlijk wel een mens gehandicapt? En hij deed voor ons de kudde naar de zomerweide brengen, van de zomerweide naar de winterweide en dan weer naar de stal heen en weer en zo. En zo heeft hij onze kudde wat geherderd. En hij zei, maar ja, schoot hem nog niet te binnen, hoe is hij dan overleden? Ja, ze zeggen, het werd plotseling winter. In één keer klapte het om het weer en er kwam een enorme storm en hagel en vorst. En hij wilde terug met die kudde. En er was eentje die viel over de rand op een uitstekend klif. En toen is hij erachterna gegaan om hem te redden, dat beest. En hebben ze de volgende dag hebben ze ze gevonden, dat dier en mijn zoon. Dood, onderkoeld, gevroren. Maar weet u wat zo eigenaardig was? Toen ze die jongen vonden daar, toen had hij zijn rechterhand om de ringvinger van zijn linkerhand. Vreemd, niet? En toen schoot het allemaal weer te binnen bij die dominee. En toen heeft hij uitgelegd hoe ze hem gesproken hadden en ontmoet hadden. En hem uitgelegd hebben, Deer Herr is mijne. Hier. Zullen jullie dat onthouden? Als je nou zo kunt sterven. Ja, maar dat nou niet kan, dominee. Stel je voor dat ik Alzheimer krijg. Dan houdt God die vinger vast. Dat schaap is mijn schaap. Dan zijn de meeste mensen helemaal niet bezig met die vraag. En ik vertoef tegenwoordig heel veel bij niet-gelovige mensen in de buurt en zo. En ik vraag me dan af, hoe kunnen zij nou aan die belijdenis komen? Mijn herder. En ik merk steeds meer, het gaat maar door de ene manier, namelijk door die ene die zijn schapen achterna gaat, die de Vader hem gegeven heeft, die hij gekocht heeft met zijn kostbaar bloed. Er zijn er al gestorven en die zijn binnen in de stal. Anderen leven nog en die voert hij naar de weideplaatsen en brengt hij hier ook in de ark. En die wijst hij op, die stal, de eeuwige heerlijkheid. En er zijn er die nog geboren moeten worden, die hij ook thuis haalt totdat hij komt. Er zijn er zelfs die nog ver van hem verwijderd zijn, ook op Urk wellicht. Die niet eens weten dat ze ooit toch schaap zullen worden. En je hebt ook nog een heleboel dwalende schapen. Maar gaan allemaal door die ene, door Jezus zelf, die ze achterna gaat. Hij is onzichtbaar geestelijk bezig om ons leeg te maken en alle wapens uit de hand te slaan. Hij maakt je bewonderd en bedroefd. Breekt de mens inwendig af en al onze plannen en gedachten worden tot niets. En hij breekt ons soms alle botten en allerlei omstandigheden dat je op je bed neervalt en dat je daar stamelt met tranen op je wangen. En ik heb niks en ik ben niks en ik deug niks en ik wil niks en ik kan niks. Ik niets, niets, onrein, onrein. Heeft hij zo zijn herdersmethode voor? Weet u wat hij dan doet? Ook op zo'n domineesweg. Hij zorgt ervoor dat alle dingen, nou goed luisteren, dat alle dingen zonden, schuld, nood, lijden, ziekten, depressies, dood. Ook in mijn leven. Laat alle dingen medewerken ten goede. Wat is dat? Dat ze naar hem vluchten. En dan verbergt hij zich vaak ook nog wel eens. Maar zijn liefde voor hen was er al van eeuwigheid. En bewees hij aan het kruis. En wat blijft er dan over voor zo'n verloren mens om te doen? Moet je dan vroom worden? Ga je dan, weet ik veel wat, een soort marsmannetje? Nee, er verandert helemaal niets als je de herder hebt. Je blijft datzelfde onmens. Met datzelfde karakter. Niets hoef je te doen. Als de goede herder bij een verloren schaap komt, blijft dat schaap verloren, ziet ook niks veranderen, maar hij is wel van een ander. En het zichtbare leven blijft een warboel, een onbegrijpelijk raadsel. En het voelt zich weer struikelen, het voelt zich weer vallen. Dat gaat door tot je laatste ademtocht. En toch is het gevonden. Want dan leidt dat schaap en toch heeft het vreugde en blijdschap. Het loopt duizenden wonden op in het leven en in de strijd om het bestaan en toch is het kerngezond. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Het is arm en toch is het steenrijk. Het is verdrietig en toch is het heel blij. Dat doet die geest van God, die dat woord onder je ogen, in je oren en in je hart brengt. En die het voorzingt, ook vanmorgen weer. En doorzingt, opdat wij mee gaan zingen. De Heere is. Tegenwoordige tijd, niet was, niet zal zijn. Is mijn herder. Hij legt het zo diep in het hart. Als bij Petrus bij die wonderbare visvangst. Mijn heilige heiland. Mijn machtige verlosser. Brengt vrede in plaats van onrust. Heiligheid in plaats van onheiligheid. Rechtvaardigheid in plaats van zonde en schuld. Zou nou die God, die Heer, die deze eerste schepping als voorbeeld van de nieuwe geschapen heeft en nog onderhoudt, zou die nou die nieuwe schepping Christus en wij in hem loslaten? Oh nee. En daarom allemaal altijd weer naar Jezus in voorspoed dankbaar. In tegenspoed bedelend. Met je vreugde en je verdrietelijkheden. Met je lach en je tranen. Jongelui, met je geheime gedachten en je stille zonden. Hij kent ons door en door. Hij weet dat ik een mens ben, een zondaar en iets meer. Maar is hij mijn herder, ben ik zijn schaap. Doe mij uw stem horen, als ik hem herken, hem de mijne weet. Als mijn hart zich hem gewend en nimmer meer zijn trouw vergeet. Als ik maar weet, dat hij er aan de rechterhand van de Vader mijn herder is. Dan mag er gebeuren met mij wat er gebeurt. Als sterf ik. Dan leef ik nog. Want aan zijn hand ben ik zeker. Aan zijn hand gaat het goed. Die hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. En ik ken ze. En ze volgen mij. En ik geef hen het eeuwige leven. Ze zullen tot in eeuwigheid niet verloren gaan. Ze zijn van mij. Niemand zal ze uit mijn handen kunnen roven, want mijn Vader heeft ze aan mij gegeven. En hij is machtiger dan wie dan ook. Ja, mijn Vader is de sterkste. Ik en de Vader zijn één. Geve God het ons ook hier op Urk, nu en altijd. In licht en in donker te weten, te belijden, te geloven, te beleven. De Heere is mijn herder. Geloof dat evangelie. En laat je er levenslang en stervensdiep door troosten. Halleluja. Amen.